heb het echt moeten leren om me daarin af te remmen. Omdat ik altijd de neiging heb om te zien, zeg maar, de oplossing te zien hoe je het kan bereiken. Dus automatisch, weet je, heel veel mensen zijn natuurlijk altijd van, ja, ik heb geen geld. Nou ja, je hebt helemaal geen geld nodig om een bedrijf te beginnen. Je hebt een visie nodig. Uiteindelijk is de visie die je verkoopt.
In deze podcast gaan we in gesprek met creatieve makers en ondernemers. Hoe gebruiken zij een passie als kompas? En hoe kom je vanuit die passie tot een bloeiende business? Bij de Creators Club doen we er alles aan om jou te inspireren en verder te helpen in je carrière of onderneming. Zijn grote passie zit in antiek, rariteiten en curioza. Zijn grote succes zit in horeca. Hij heeft het talent om de trend voor te zijn. Meerdere zaken heeft hij grootgebracht, maar Jimmy Woo is toch wel zijn meest bekende. Onlangs verdween de horeca wat meer naar de achtergrond en is hij nu vooral actief als ontwerper. Zijn naam? Casper Reinders. Ja, welkom Casper.
Dankjewel.
We zitten hier aan de Prinsengracht.
Het oude Prinsenziekenhuis.
Ja, oude Prinsenziekenhuis, Fosbury & Sons. Ja. Mooie plek. Ja, we beginnen altijd met een paar introvragen om de luisteraar ook gelijk goed kennis te laten maken met jou. Ja. Ik wil beginnen met de vraag, wat triggert jou op dit moment het meest?
Nou, wat mij het meest triggert eigenlijk is mijn ontwikkeling. En dan heb ik het meer over spiritualiteit. Maar ik weet niet of dat het onderwerp is waar we het hier over gaan hebben. Maar dat is wel wat me het meest triggert.
Mogen we zeker mee beginnen?
Ja, ik heb daar heel veel werk in gestopt de afgelopen jaren. Mm-hmm. En dat geeft me ook wel de kracht, denk ik, en de ballen om te doen wat ik nu ga doen.
Ja?
Zeg maar, ja.
Wat werkt voor jou? Ja. Het beste, of waar heb je misschien wel het meeste aan op dat vlak, spiritualiteit?
Ik heb een coach sinds een aantal jaren en dat helpt voor mij heel erg. Ik heb twee verschillende coaches en een andere coach die is jammer genoeg overleden. En ik heb nu een coach, daar ga ik één keer in de maand naartoe. Ik ging één keer om de week. Ging ik. Ja, dat houdt je gewoon heel stabiel op je pad wat je aan het lopen bent. Bij mij gebeurt er heel veel, ik ben heel veel verschillende dingen bezig. En ik merk dat ik daardoor heel helder kan blijven denken. Dat ik stabiel sta. Mm-hmm. En daardoor heel erg durf te vertrouwen op mijn intuïtie. En daardoor dus durf stappen te nemen die ik denk heel lang uitgesteld heb.
Ja.
Want ik wilde heel lang bijvoorbeeld gaan ontwerpen. En dat doe ik al best wel, denk ik, 15 jaar. Alleen ik deed het altijd een beetje voor de grap bij. En mijn eerste coach zei tegen mij, maar als jij het niet serieus neemt, hoe verwacht je dat de rest het serieus neemt? En dat was voor mij wel een beetje een soort wake-up call. Van ja, weet je, als ik dit serieus wil gaan doen, moet ik het nu gaan doen. En ik kwam natuurlijk uit de situatie met corona, waar alles stil lag, waar ik geen salaris meer had. En waar ik voor het eerst eigenlijk echt in de problemen kwam. Weet je, dat je ook wel voelt van oké, als dit verkeerd gaat. Ik heb toen ook mijn huis te koop gezet. Dat was niet omdat ik daar zo graag weg wilde, maar ook omdat ik dacht van ja, ik moet iets gaan bedenken. Kijk, in het begin toen de corona kwam, dacht ik, het gaat 2 weken duren. Ja. Ik was die gast. Ik geloofde het eerst niet dat het ging gebeuren.
Waren er meerdere, denk ik.
Toen het gebeurde, dacht ik, nou, dat gaat nooit meer dan 2 weken duren. Nou ja, 2 jaar later, want ik had natuurlijk clubs had ik, nachtclubs. Nou, 2 jaar later ging het weer open. Ja, dat was toch wel een soort van...
Ja, dat is niet makkelijk.
Nee, maar ook niet iets wat ik bedacht dat het überhaupt zou kunnen. Dus dat is natuurlijk de grap. Dat uiteindelijk kan het dus wel, ja. Weet je. En ik heb in 2020 heb ik echt de mooiste zomer van mijn hele leven meegemaakt. Ik bedoel, 0 telefoontjes, niemand kwam zeuren over geld. Er was helemaal niks, er was geen personeel. Helemaal niks, totale vrijheid. Dus ik heb daar niet een trauma aan overgehouden. Ik zie het als een heel mooi beginpunt van iets wat ik nu ga doen.
Ja.
Kijk, ik denk, persoonlijk denk ik heel erg dat... Kijk, als je zeg maar hier staat, en ik begrijp het is een podcast, dus mensen kunnen niet zien wat ik doe. Maar zeg maar even, je staat zeg maar hoog in aanzien bij heel veel mensen. Die denken, oh wat gaaf die doet, een Jimmy Woo, een restaurant en alles. En weet je, niet dat ik daarmee bezig was, maar ik bedoel meer even uit te leggen. Mm-hmm. En je gaat vervolgens naar de grond en niemand vraagt meer hoe het met je gaat. En niemand is geïnteresseerd in je, weet je. Het is, ja, ik denk dat het de enige manier is om uiteindelijk daar naartoe te gaan waar ik nu naartoe ga.
Ja.
Ja, en dat kan ik dus niet vertellen waar ik naartoe ga, maar waar ik mee bezig ben. Maar laat ik zo zeggen, ik ben meer aan het kijken als ontwerper. Dus ik ben heel erg aan het kijken, zeg maar, buiten Nederland. En dat is een stap die ik nu ga nemen. Maar ook ondernemerschap buiten Nederland. En ik blijf hier gewoon wonen. Ik ben gek op Amsterdam. Ik ben gek op Nederland. Dus ik bedoel, het is helemaal niet een negatief verhaal. Alleen ik heb wel gezien, zeker in de horeca, het is gewoon heel lastig hier geld verdienen. Weet je, als ontwerper mag je niet echt geld verdienen. Dat is altijd, dat is gewoon totaal anders dan waar ik nu mee bezig ben. Maar het is ook allemaal beperkt. Hè? Ja. Het voelt voor mij allemaal dingen die ik al eerder gedaan heb. Weet je, een beetje angstig, net niet. En ja, ik wil dat
Jij wil een ander pad gaan bewandelen.
Ik wil het groter kunnen zien, ja.
Ja, gaan we, ik denk dat we daar nog wel uitgebreid op terug gaan komen in dit gesprek.
Ja.
Want ik ben er heel benieuwd naar wat die switch, dus eigenlijk COVID-periode, maar ook daarna wat er allemaal gebeurd is en welke kant je nu op gaat.
Ja.
Ja, op de vraag wat triggert jou het meest is dus jouw coach. Twee coaches heb je eigenlijk gehad.
Maar ook andere mensen om me heen natuurlijk. Maar ja. Ja.
Maar ja, dus eigenlijk de groei die er in jouw persoonlijke ontwikkeling is terug te zien nu.
Ja.
Oké, mooi. En een andere vraag is, stel je verliest morgen alles. Wat is het eerste wat je weer zou gaan opbouwen?
Ja, de grap is, dat weet ik natuurlijk ondertussen. Want ik heb het dus gedaan. Ja. Ik ben natuurlijk heel veel verloren in corona. Alles behalve mijn huis. Ik ben zelfs mijn vrouw verloren. Dus, nou, niet verloren, maar in de zin van, ik ben uit elkaar gegaan. Dus een hoop gebeurt. En ik heb een fantastische eerste 5 jaar van mijn leven, hoor. Dus ook nergens waar ik spijt van heb. Alleen ik heb heel veel dingen ook wel. Nou, kijk, ja, je bent geneigd om dingen vast te houden die je dus veiligheid brengen. Dus ja, ik heb altijd met de horeca hier in Amsterdam heb ik mijn geld verdiend. Dus je houdt ergens aan vast, terwijl ik al jaren wist dat ik het niet meer leuk vond. Ja. Ik wist al jaren dat ik eigenlijk wilde gaan ontwerpen. Alleen om dat los te laten is gewoon heel lastig. Hè? Je verdient gewoon maandelijks je geld ermee. En,
een soort van gevangenschap dan eigenlijk.
Ja, maar ik denk dat heel veel mensen dat ervaren. Mm-hmm. En het is ook heel typisch dat je rond je 50ste of 45ste, hoor je ook vaak natuurlijk, een beetje rond die leeftijd, dat dingen echt drastisch veranderen. En dat is bij mij ook gebeurd. Ja, en ik moet zeggen, daarvoor was het positief. En ik zie het daarna eigenlijk ook weer positief. Ik heb wel een paar, weet je, zware jaren gehad in de zin dat ik veel heb moeten doen. Ook mijn angsten moeten aangaan.
Mm-hmm.
Maar ja, ook dat heb ik als iets heel prettigs ervaren. En natuurlijk achteraf is dat veel makkelijker praten natuurlijk. Maar ook toen ik erin zat, ik bedoel, ik was totaal niet depressief of ongelukkig of zo. Ik was juist heel erg bezig.
Dat wil gelijk aanpakken.
Ja.
Je wist dat je problemen had, maar je ging er ook gelijk iets mee doen.
Ja, waar je normaal meer geneigd bent om misschien weg te kijken, omdat het allemaal wel lekker gaat.
Ja.
Moest ik nu die dingen onder ogen zien. En ja, dat is, ik denk, een van de beste dingen die je kan overkomen.
Wat is de grootste angst die je hebt moeten overwinnen?
Kan ik nog wel wat ik eerst kon? Dat denk ik wel. Ja, ik moet wel zeggen, daar heb ik wel over getwijfeld. Weet je, zou ik die kracht nog kunnen hebben die ik daarvoor had? Kijk, ik weet wel wat ik doe. Ik weet wel hoe ik energie vooruit beweeg, zeg maar. En ja, je gaat natuurlijk afvragen van, heb ik dat nog? Kan ik dat nog? Kan ik nog? Ja.
Beetje onzekerheid eigenlijk.
Die, ja, tuurlijk. Ja, maar dat hebben we natuurlijk allemaal op een bepaalde manier. Zeker creatieven hebben altijd onzekerheid.
Het is ook goed, denk ik, om het te hebben.
Ik denk dat het heel handig is. Ja, ik denk dat je het behoedt voor een hoop, problemen.
Het behoedt je voor problemen. Ik denk dat het je ook kracht geeft. Want je wil misschien al is het alleen maar richting jezelf. Je wil bewijzen.
Maar daarom is coaching ook heel fijn. Ik zou het iedereen aanraden. En ik dacht vroeger altijd, dat heb ik niet nodig. Weet je, want ik dacht, psycholoog. Wat moet ik nou met een psycholoog? Weet je, en dat heb ik heel lang gedacht.
Mm-hmm.
En ik moet zeggen, ik ben er totaal op teruggekomen. Echt totaal.
Wat heeft je het meest verrast?
Ja, kijk, deze man heeft me gewoon bepaalde dingen laten zien. De eerste keer dat ik bij hem naar binnen ging, kwam ik naar buiten na 1,5 uur. En hij had me al zoveel laten zien waar ik gewoon echt gechoqueerd over was. En dat zijn bijvoorbeeld dingen zoals hoe ik met bepaalde situaties of met bepaalde mensen omging. Kijk, ik ben wat dat betreft, het is een beetje gek om te zeggen, maar ik denk dat ik een hele lieve jongen ben. Heel trouw en iemand die loyaal is. Maar niet iedereen die ik tegenkom in mijn leven heeft dat natuurlijk ook. Dus ik ben natuurlijk een hoop mensen die aan mij hingen. En dat wist ik ook wel. Want ik heb altijd tegen mensen gezegd, ik heb het gevoel dat ik heel veel ballast met me meedraag. Ballast van anderen. Niet van mezelf, maar van anderen. Ja, door hem kon je opeens heel makkelijk dingen ook losgooien. En dat is sowieso na corona. Ik bedoel, ik ging gewoon heel simpel nadenken van wie van deze mensen me überhaupt gebeld. Nee, niemand.
Ja.
Weet je, dat waren mensen, daar had ik dan gratis een zaak voor verbouwd. En daar had ik dan heel veel moeite mee om te begrijpen van, waarom doen die mensen dat niet? Nou, dan legde hij me dat uit. Nou, dan ga je stukje voor stukje
beginnen. Hoe legde hij dat uit? Dan ben ik wel benieuwd naar.
Nou, kijk, ik had het over één specifiek geval heel even. En dat heeft natuurlijk te maken dat mensen niet altijd heel erg leuk vinden om te zien natuurlijk wat hun eigen tekortkomingen zijn. Dus mensen vragen jou hulp, je gaat ze helpen, je doet het voor ze. Maar je laat ze daarmee ook zien natuurlijk wat ze zelf niet kunnen.
Mm-hmm.
Ja, dus dan krijg je dus reacties die je niet begrijpt. Dus ik denk dat iemand is dankbaar dat ik hem geholpen heeft. Hij heeft mezelf gevraagd. Maar eigenlijk laat je hem zien wat een mislukking het is.
Ja.
Nou, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Dus nu ga ik daar heel anders mee om. Weet je, dus ik kijk daar gewoon anders naar. Ik ben ook veel minder geneigd om mensen te helpen. Ik ben heel erg geneigd nu te bedenken dat, sorry, ik zeg wel heel erg geneigd. Maar ja, ik heb nu veel meer het idee dat ik eerst mezelf moet helpen. En daarna kun je andere mensen gaan helpen. Terwijl ik vroeger heel snel het idee had, ook moet die mensen helpen. Maar ik moet die mensen helemaal niet helpen. Ik ben ze niks verschuldigd. Weet je, alleen dat heb ik heel lang, 50 jaar over gedaan. Of eigenlijk 52 jaar over gedaan. Om dat te begrijpen.
Het zijn nooit oud om te leren.
Nooit oud om te leren. Maar het heeft me hoop en geld en tijd en frustratie gekost natuurlijk. En het is vaak niet eerlijk.
Ja.
Het heeft geen zin om over na te denken. Want ja, een ander kan je niet veranderen. Jezelf wel. Dus ik heb gekozen om mezelf te veranderen.
Mooi.
Ja.
Ja, deze vraag, ik denk dat je die goed kan beantwoorden, omdat je hem bij een coach ook regelmatig voor je kiezen krijgt. Wie is Casper Reinders?
Wie ben ik? Nou, ik denk dat ik, wat ik net al zei, ik denk dat ik heel loyaal ben. Ik denk dat ik absoluut heel sociaal ben. Maar ik heb ook wel in veel van mijn karaktereigenschappen, vind ik zelf overigens, heb ik ook een uiterste, of noem het een tegenovergestelde.
Mm-hmm.
Dus ik bedoel, ik ben heel sociaal, maar ik kan ook heel asociaal zijn. Als ik geen zin heb in iemand, en zeker tegenwoordig, ik vind het zelfs heel verfrissend om gewoon, ja, het boeit me niet zoveel meer wat mensen van me vinden. Het boeit me überhaupt van heel weinig mensen iets. Vroeger was dat, wilde ik altijd aardig gevonden worden, heb ik niet meer. Weet je, dat was wel echt heel erg iets wat bij mij paste, maar totaal niet meer op dit moment bij me past. Ja, ik kan een beest zijn, denk ik. Ik ben echt, wat dat betreft, ik ben echt een entrepreneur. Maar als ik ergens voor ga, ga ik volledig voor. Echt. Ik ben echt, wat dat betreft, ga ik door muren heen. Ik ben wel koppig. Ik bedoel, ik heb heel erg mijn eigen visie. Maar
Het moet je triggeren.
Ik denk als vriend of als man van iemand, hè, maar ook als vriend, als zeg maar in de persoonlijke, hoe noem het, in de vriendengroep. Ik denk dat ik heel loyaal ben. Ik denk dat ik licht ben. Maar ik ben ook heel rebel, ben ik. Zeker een rebel. Mm-hmm. Heel erg tegen dingen aanschoppen. Daardoor kan ik ook soms heel onredelijk zijn. Vind ik ook heel lekker. Kan ik er heel erg van genieten. Mijn coach zei altijd van, je bent een bohemian. Ja, en dat ben ik denk ik ook wel. Ik ben niet erg makkelijk te vatten, denk ik. Of in ieder geval te grijpen. Ja, in grote lijnen denk ik dat is wie ik ben.
Nou ja, mooie intro, denk ik zo. Ik denk dat de luisteraar wel weet wie Casper Reinders is.
Ik hoop het, ja.
Mooi om nog veel meer van jou te weten komen in dit gesprek. Om dan een bruggetje te maken naar jouw passie. Wanneer ga je echt aan? Wanneer ga je daar vol voor?
Ja, wanneer ik getriggerd word. En ik moet zeggen, dat gebeurt wel vaak. Dus bij mij was het altijd zo, als ik een pand binnenkwam, had ik zo en zo weer een concept in mijn hoofd. Dan dacht ik alweer, oké, dit doe ik en dat. Dus eigenlijk gaat het bij mij vrij snel. Als je met mijn verhaal komt, wat jij wil gaan doen, dan ga ik al voor je nadenken over hoe je dat kan bereiken, hoe je dat kan doen. Ik ben heel erg oplossinggericht daarin. Dus,
is dat gekoppeld aan interieur ook?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat daar, kijk, ik ben een verzamelaar. Ik hou van interieurs. Dus dat is wel mijn grote passie, denk ik. Kijk, had ik een vriendin van mij, die had de cursus gevolgd masseren. Dan ging ik haar al meteen vertellen, oh, dan gaan we dit doen en dat. En voor ze wist, had ze een massage salon, maar dat wilde ze helemaal niet. Begrijp je? Dus ik heb echt moeten leren om me daarin af te remmen. Omdat ik altijd de neiging heb om te zien, zeg maar, de oplossing te zien hoe je het kan bereiken.
Ja.
Dus automatisch, weet je, heel veel mensen natuurlijk altijd van, ja, ik heb geen geld. Nou ja. Je hebt helemaal geen geld nodig om een bedrijf te beginnen. Je hebt een visie nodig. Uiteindelijk is de visie die je verkoopt. En dat is natuurlijk de vergissing die heel veel mensen maken. Dat ze altijd maar redenen bedenken waarom ze iets niet gaan beginnen. Maar het gebrek aan geld heb ik nog nooit afgeremd. Nee. In het moment dat ik het had, deed ik het zelf. En in het moment dat ik het niet had, bedacht ik een manier waarop ik mensen kon, een bepaalde visie kon laten zien. Waardoor ze zelf ook getikkerd werden.
Kun jij het bij jezelf nog herinneren hoe je begonnen bent? En dan doe ik ook een beetje op het moment dat je dus ook, dat het samenkomt, dat je denkt, dit is mijn passie, dit is het vak wat ik nu aan het doen ben en het komt samen.
Ja, maar in het begin was ik nog totaal niet met interieur bezig. Hè. Toen was het echt nog meer conceptmatig. Ik zie mezelf ook meer als een conceptman dan als puur zang ontwerper. Want ik vind ontwerper nogal een groot woord. Ja, ik vind dat een hoop mensen dat gebruiken.
Dus jij bent meer bezig met concepten?
Ja, ik ben meer, ik denk heel erg in conceptmatig, denk ik, dat ik te werk ga. Kijk, de eerste die ik deed was in Haarlem. Maar ik denk, toen was ik nog zo groen als gras. En daar heb ik me heel erg laten beïnvloeden. Daar wil ik eigenlijk een hele andere kant op. Dus laten we beginnen over Noah, dus in Amsterdam. Omdat dat echt degene is waar ik echt een duidelijke visie had. En ik was in New York geweest bij een zaak, die heette Lot 61. En die was van Amy Secco. Dat was de queen van New York, van het nightlife New York. En ik ging daar eten en dat restaurant veranderde. Want je had allemaal wanden, in ieder geval zo kan ik me herinneren. Die wanden kon je schuiven, waardoor je constant dus op een andere manier binnenkwam. Mm-hmm. Dus als jij 2 dagen later ging eten en je wilde naar het toilet, dan was het in één keer hoe je daar moest komen, was heel anders. Vond ik briljant, maar dat was een lounge was dat ook. En dat was eigenlijk hetgene wat mij toen getriggerd heeft om Noah te beginnen. Het zag er totaal anders uit, dus het leek er ook helemaal niet op. Alleen het hele idee kwam eigenlijk uit New York bij Lot 61. En ja, toen ik had noedels gegeten bij een restaurant in Miami. Wat ik geweldig vond, een heel leuk concept. Ik weet niet eens hoe het heette eigenlijk. En ik heb die twee samengebracht eigenlijk. En mijn passie ligt weliswaar meer bij het interieur dan bij het eten. Maar ik was wel altijd degene die dan bepaalde welke richting we opgingen. Bijvoorbeeld hier aan de overkant. Echt recht hier aan de overkant hadden we Bozeng. En dat was een Marokkaans-Franse keuken. En ik riep vaak dingen. Dan riep ik van, nou, oké, Marokkaans-Franse keuken. Dan riep iedereen, ja, geweldig. En vervolgens dacht ik, kut, hoe ga ik dat doen eigenlijk? Ik dacht er nooit zo heel goed over na. Dus bij mij komt alles heel erg vanuit, ik denk, intuïtie of zo. Ik weet het niet. Wat ja. Vaak, daarna heb ik er vaak spijt van. Dan denk ik, shit, hoe ga ik dit dan doen? En uiteindelijk komt dat altijd weer goed. En dat is denk ik wat je nodig hebt. Vertrouwen. Hè? Door het vertrouwen dat je rustig blijft en blijft nadenken. Wie ken ik? Hoe kan ik dat oplossen? En dat soort dingen. Dan kom ik altijd weer tot een oplossing. En dat heb ik natuurlijk van mezelf geleerd. Dus ik weet ondertussen, er is altijd een oplossing. Dus ik raak gewoon niet meer in paniek als ik dat voel.
Is ook lekker.
Ja, en dat vind ik juist zo jammer als je nu kijkt zeg maar in de horeca. Ik vind het dus zo weinig nog echt vernieuwing. Er wordt heel veel naar elkaar gekeken. Er wordt heel veel naar buitenland gekeken. En daar is niks mis mee. Ik bedoel, ik vertel je net ook dat ik geïnspireerd ben door New York. Ja. Alleen ik heb altijd geprobeerd op mijn eigen manier te doen. En mijn eigen logica erin te verwerken.
Denk je dat mensen dat doen voor de veiligheid? Dus dat ze zien, oké, dit concept is al geslaagd. Dus, ja.
Ja, tuurlijk. Ja. Nee, dan gaan ze met 3 verschillende concepten kijken die alle 3 succesvol zijn. Mm-hmm. En dan denken ze, dat is een megaconcept. Ja, ik voel dat niet. Ik denk dat je dingen vanuit je ziel moet doen. En dat gaan mensen merken. Kijk, toen ik Jimmy Woo begon, ik hield helemaal niet van nachtclubs. Dus toen ik een nachtclub ging beginnen, heb ik gewoon heel simpel nagedacht. Ik zeg altijd maar, je moet gewoon nadenken zoals een boerenlul. Gewoon lekker simpel, weet je, niet te moeilijk maken. En ik ging gewoon denken, wat is de motor van een nachtclub? Nou, dat was het geluid. En het bleek dat het geluid in elke club in Nederland was als het ondergeschoven kindje. Weet je, dan had je, weet ik veel, dan ging je voor 500.000 euro verbouwen. En dan had je nog 40.000 euro over. Nou, dan ging je daar je geluidssysteem voor kopen. Dat is wat een beetje de algemene trend was. En ik kwam in één keer met een geluidssysteem van, ik weet niet meer, 2,5 of 3,5 ton. Boef. Weet je, dat was de eerste in de wereld. Buiten Engeland. Het was Function One. En dat is later heel beroemd geworden, dat geluidssysteem. En, maar het is gewoon puur hoe ik denk. Ik had een geluidstechnicus ingehuurd. Een zeg maar onafhankelijk iemand.
Ja.
Dus we hebben geluisterd naar allemaal verschillende geluidssystemen. En aan het eind van de dag hadden we iets gekozen. Of in ieder geval, hij had iets gekozen. Nog een paar andere mensen waren erbij. Een paar DJ's, dat soort dingen. En dan kom ik om de hoek kijken. Want ik zei tegen hem, oké, maar is dit het allerbeste geluid? Toen zei hij, nee, maar ja. Weet je, hij zegt, dat kan je niet betalen. Oké, maar wat is dat? Zo zijn we in het gesprek gekomen. En toen kwamen we uit bij Function One. Hij zegt, dat is een of andere geluidshippie. Die woont in Engeland. En die komt bij Turbo Sound vandaan. Dat is een heel beroemd merk, is dat. Van vroeger. En ik zei, nou, dan wil ik die man spreken. En toen heb ik hem eigenlijk uitgenodigd om naar Amsterdam te komen. En toen liep ik in een lege club rond. Er was helemaal niks. Er was zelfs geen trap naar beneden. Die bestond gewoon nog niet. De vloer was helemaal, weet je, helemaal in stukken, zeg maar. Dus je moet echt over het puin heen lopen. En toen heb ik hem verteld wat mijn visie was. En die man die vond het zo'n mooi verhaal. Ik geloof dat het 3,5 ton was, als ik me goed herinner.
En dit was het begin, hè?
Ja, dus ik heb voor 125.000 euro heb ik het gekregen. Dus hij vond mijn verhaal zo goed.
Okay.
En eigenlijk wat mijn verhaal was, ik zeg, ik kan het niet betalen, maar ik wil het wel hebben. Kan ik jouw showroom worden voor Europa? En daar heeft hij ja op gezegd. En dus al de clubeigenaren in Europa die dat systeem wilden hebben, die kwamen naar Amsterdam, die kwamen bij ons luisteren. En dat is hoe ik dat gedaan heb.
Kijk, en maar dat wat zorgde het ervoor dat jij, want het is een behoorlijke investering. Ik bedoel, je praat over 3 ton, nou ja, het werd dan 125.
Ja.
Maar dan nog een behoorlijke investering.
Nou ja, het ligt bij ons.
Was dat intuïtie? Ja. Of had jij al ergens gezien, nee, met dat geluid kunnen we het verschil maken?
Nee, is intuïtie. Puur intuïtie. Ik had er nooit van gehoord. Nee, ik heb helemaal nul verstand van techniek.
Ja.
Lichtplafond, precies hetzelfde verhaal. Ik had er nog nooit over nagedacht. Ik zag die videoclip van Justin Timberlake. En toen dacht ik, ah, vet. Is dat Rock My Body of zo, denk ik? In ieder geval waar die in zo'n kubus staan met allemaal lampjes. Toen dacht ik, dat wil ik hebben. Maar toen dacht ik meteen, ik wil geen gekleurd licht. Dat vind ik ordinair. Ik wil gewoon wit licht. Of in ieder geval een beetje goud licht. Toen zijn we eigenlijk gewoon, ik denk met mijn lichttechnicus, zijn we gaan zoeken met een aantal freaks, zeg maar, die dit soort dingen zouden kunnen bouwen eventueel. Nou, iedereen zei nee. Dat zei van, is onmogelijk. En er was één jongen die aangaf dat hij dit kon. En het heeft 1,5 jaar geduurd om te laten draaien. En op dat moment, in ieder geval is mij verteld, hè, ik heb er geen verstand van. Er waren 11.700 lampjes. En dat was de grootste matrix in de wereld. Dat bestond gewoon nog niet. Dat was toen nog nooit eerder gedaan. Er is ook heel veel gekopieerd. Ja, dat is grappig dat je eigenlijk van iets wat je ziet,
ja,
heel iets anders maakt. Maar ja, natuurlijk wel in dezelfde lijn. Maar
is dit het... Ik bedoel, er zijn meerdere factoren die meewerken aan een succes. Maar is dit een beetje het geheim achter het succes van Jimmy Woo? Gewoon anders denken?
Nou, ik denk dat het het verhaal is van het succes van mij. Van mezelf, bedoel ik. Ik heb altijd de neiging om dingen op een andere manier aan te pakken. Om net even andere keuzes te maken. En ik wil niet zeggen dat ik dat altijd goed gedaan heb. En ik wil ook niet zeggen dat dat iets is wat je zomaar kan oproepen. Maar in dit, kijk, ik denk dat ik wel veel vernieuwing gebracht heb altijd in Amsterdam. Kijk, ik deed Vietnamese restaurants ver voordat het populair werd. Ik heb er al 3 gehad, begrijp je? En mensen begrepen in het begin helemaal niet wat Vietnamese keuken was. Ik deed Marokkaans-Franse keuken. Ik bedoel, niet zeggen dat ik het eerste Marokkaans restaurant was. Maar op dat niveau en met die hippigheid, zeg maar, die er om me heen hing. Ja, dat was totaal nooit gedaan. En zo groot ook nog een keer. Weet je, en zo heb ik natuurlijk wel meer dingen gedaan. Die, hè, met lounge was ik de eerste, met noedels. Kijk, noedels bestonden al heel lang. Alleen wij stonden aan tafel uit te leggen. Dat waren Oosterse pasta's. Mensen kenden gewoon het hele woord noedels niet. Cup of Noodles was nog niet op de markt. Wagamama was nog niet in Amsterdam. Was net in Londen begonnen. Begrijp je dus, als je snel ergens bij bent, hè, of dat je eigenlijk niet over nadenkt, dat je gewoon dingen op gevoel doet.
Mm-hmm.
Ik had ook, denk 18 jaar geleden had ik al een barista in mijn zaak staan. Nederlands kampioen. Die stond gewoon uit te schenken aan tafel. Dat zag je nooit. Mensen kennen het hele woord barista niet. Begrijp je dus, als je ergens vroeg bij bent, en wat ik veel zie, is dat mensen alleen maar op zoek zijn naar trends. Terwijl ik vind, dan loop je altijd achter feiten aan. Het is veel leuker om een trend te starten.
Ja, de grote vraag is natuurlijk,
ja,
hoe start je een trend?
Door eigen te zijn. Als jij plaatjes zit te kijken op Instagram, of sorry, op Pinterest.
Mm-hmm.
Als dat is wat jij ziet als creativiteit, ja, dan ga je nooit een eigen smaak ontwikkelen. Dan ben je dus bezig om constant maar iets, mm-hmm, wat al waarschijnlijk 10 keer voor jou gedaan is, omdat het, zeg maar, in een ander jasje. Het ergste vond ik altijd dan dat ze dan iets na gingen bouwen waarvan ik weet, oké, dus gekopieerd uit Londen bijvoorbeeld. Was hier in Amsterdam was er een bekende zaak. Ik zal geen namen noemen. En die was volledig gekopieerd van een zaak uit Londen. Alleen die zaak is voor waarschijnlijk 8 miljoen pond verbouwd. En deze zaak is dan voor 800.000 euro verbouwd. Dan mag jij raden of het hetzelfde eruit ziet. Het wordt natuurlijk een slap aftreksel.
Ja.
Weet je, dus je kan wel geïnspireerd raken. Maar ik vind niet dat je iets moet kopiëren. En dat is wat te veel gebeurt.
Ja, ja, dat is, we hebben een aantal kunstenaars ook in onze serie. Praten we ook vaak over inspiratie en hoe, waar start je?
Leven.
En ja, leven inderdaad. En natuurlijk, kopiëren is niet het goede woord. Maar je kijkt bij anderen en ja, daar probeer je vervolgens raken. Iets eigens van te maken.
Ja, geïnspireerd raken.
Ja.
Daar is niks mis mee, doen we allemaal.
Maar kan jij je nog herinneren? Ja. Dus zeg maar de jonge Kasper, de jonge ondernemer.
Ja.
Hoe je je eigen weg hebt gevonden, hoe je die dingen eigen hebt gemaakt.
Kijk, Noah is misschien wel een goed verhaal om te vertellen. Ik heb in Noah, toen ik dat restaurant begon, iedereen vond het een gek idee. Zelfs mijn vader zei van, nou, ik ben benieuwd. Hij hielp me wel, maar hij was wel benieuwd of het zou lukken. De ontwerper die ik uitgenodigd had, want toen deed ik dat nog niet zelf, die ik mijn visie probeerde te vertellen, die kwam tot 4 keer toe, kwam die terug met tekeningen waar we gewoon op stoelen en dan gewoon op tafel zaten, zeg maar. Dus gewoon helemaal normaal restaurantopstelling. Eigenlijk elke keer met het antwoord van, ja, maar mensen gaan niet op een bank eten. En bij de 5e keer, toen had ik mijn vader ook uitgenodigd en mijn broer om eens een keer mee te kijken. En toen deed hij weer hetzelfde. En toen ben ik zo boos geworden. Toen heb ik gezegd, als je het niet doet wat ik zeg,
mm-hmm,
dan ga ik je met anders inhuren. Ik kon niet tekenen, ik had er helemaal geen verstand van. Maar ik voelde wel van, ja, dit is wat ik wil. En toen heeft hij het uiteindelijk zo gemaakt zoals ik wilde. En op zijn eigen manier, met zijn eigen creativiteit. Zag echt fantastisch uit. Dat heeft hij echt helemaal zelf gedaan. Maar puur, zeg maar, conceptmatig heb ik hem echt moeten draaien naar mijn visie toe. Om dat te krijgen wat ik wilde. Anders had ik het niet gekregen. En ja, daar moet je wel heel zeker van jezelf zijn, zeg maar. En dat is niet altijd voor iedereen even makkelijk, dat begrijp ik. Ik bedoel, als er heel veel mensen op mijn omgeving zeggen van, ja, dat is een heel slecht idee, dan ga je natuurlijk vanzelf al twijfelen over dingen.
Ja.
Maar ik had het gezien, ik wist het. Ik wist gewoon, dit gaat werken. En dat bleek.
Ben je ook wel eens te vroeg geweest met iets?
Ja. Moet ik even heel goed nadenken. Ik denk het eerste Vietnamese restaurant dat ik had, heette Phung. Zat tegenover Jimmy Woo. Ja, daar was ik wel iets te vroeg mee met dat concept. Dat was een heel groot pand. Daar heb ik een aantal wel cruciale fouten. Maar ik denk voornamelijk dat ik daar te vroeg was met een aantal dingen.
Ja. En dat is het risico van het vak, denk ik.
Ja, er is geen gouden formule.
Nee.
Geloof mij, bestaat niet. Mensen die dat zeggen, die geloven in sprookjes. Maar daar geloof ik niet in.
En fouten die je gemaakt had? Je was te vroeg, zeg je. Maar zijn er nog een aantal fouten die je herinnert? Die je nu niet meer zou maken?
Joh, ik heb zoveel fouten gemaakt. Wacht even hoor, even nadenken. Nou, kijk, even de dingen die ik gewoon nooit goed gedaan heb. En daar ben ik natuurlijk in corona wel voor afgestraft. Ik ben natuurlijk een kunstenaar. Ik heb het financiële gedeelte nooit heel goed in de gaten gehouden. Weet je, dus. En er waren natuurlijk mensen die dat deden. En dan moet je vertrouwen op anderen. En ik heb nu wel geleerd dat je daar gewoon met je ogen op moet blijven zitten. Dus, ja, nou, natuurlijk, als ben je ervoor gestraft.
Maar hoe kan het zijn dat je financiële... Ik herken het hoor, als je meer passie of meer gevoel hebt bij de creativiteit en minder gevoel hebt voor het financiële gedeelte, ja, dan gaat daar minder aandacht naartoe, is logisch.
Ja.
Ik denk dat we over jaren praten dat het goed ging,
ja.
Financieel gezien ook.
Ja.
Wat is dan toch iets wat je fout kan doen op financieel vlak?
Nou, kijk, ik heb op een gegeven moment... Ik ben gewoon heel veel zaken gaan bouwen. En dat ging heel goed. Alleen op een gegeven moment heb ik meer en meer... Nou, het is een combinatie. Ik ben op Ibiza gaan wonen. Mijn gezin woonde daar. En ik reisde heen en weer. Dus nou ja, dan begrijp je al. Je aandacht gaat er meer en meer vanaf. Ondertussen was ik ook nog een keer heel veel aan het bouwen. Dus mijn focus was ook volledig verlegd naar de nieuwe projecten... in plaats van het bestaande. Ik had ergens had ik pas op de plaats moeten maken. Dan had ik dingen moeten oplossen voordat ik verder ging. En dat heb ik nooit gedaan. Alleen mij werd ook verteld van... nee, gaat allemaal goed, gaat allemaal goed. Dus ja, ik ben daar gewoon naïef in meegegaan. Ja, volledig mijn eigen schuld hoor. Dat had ik gewoon anders moeten doen. En die verantwoordelijkheid denk ik dat ik die veel beter neem nu. Weet je, ja. Ik was vroeger misschien enigszins onverantwoord. Weet je, ik bedoel... Ik heb denk ik een hoop dingen goed gedaan. Maar ik heb zeker ook een hoop dingen gewoon niet verstandig gedaan. Maar gewoon puur omdat ik geen zin in had of... Ja, soms is het ook gewoon lekkerder om gewoon weg te kijken. Weet je? En ik bedoel, ik neem niemand wat kwalijk. Ik neem vooral mezelf kwalijk dat ik dat zo gedaan heb.
Ja.
En dat wil ik nu anders doen. En ik wil nu bijvoorbeeld ook zo weinig mogelijk personeel, ieder voor de eerste jaren. Kijk, maar wat ik ga doen, ontkom je er natuurlijk niet helemaal aan om ook personeel te gaan aannemen. Maar ja, ik wil me echt even op mezelf focussen.
Net kwam al even de COVID-periode aan bod.
Ja.
Zoals voor vele ondernemers is daar een hoop gebeurd.
Ja.
Positief en negatief.
Het was een heel mooi begin.
Een mooi begin.
Ja. Ja,
was het van begin af aan mooi?
Ja.
Kwam voor jou het moeilijke stuk juist pas wat later?
Ik zat net een week op Ibiza toen het gebeurde. Ik kreeg een telefoontje in de tuin, zeg maar, dat we dicht gingen die middag. Volgens mij kreeg ik op een, ik weet niet wat voor dag, voor mij op een donderdag, als ik me goed herinner. Donderdagmiddag om 5 uur of zo kreeg ik een telefoontje. We kunnen vanavond niet open.
Ja. Ja. Prima, dan blijf ik nog even.
Ja, dat dacht ik toen. Maar ja, toen dacht ik nog, het gaat nooit langer dan 2 weken duren. Ik heb 1,5 jaar gezeten. Ik ben heel veel gaan lopen. Ben heel veel gaan nadenken. Ja, het heeft voor mij gewoon een totale reset in mijn leven gegeven. Dat, mm-hmm. Dus COVID is mij heel belangrijk geweest. Alleen later, na eind van dat jaar, ging ik uit elkaar. Hè, dus mijn relatie ging uit elkaar. Nou, dat was natuurlijk heel pijnlijk. Mijn beste vriend op het eiland overleed vanuit het niks. Weet je? Dus je komt ook in een heel ander traject terecht. En toen in 21 leerde ik mijn nieuwe vrouw kennen. In april, mei of zo. Dus... Ja, toen begon weer een hele nieuwe periode. Dus ik heb wel donkere kanten, of noem het, periodes gehad.
Mm-hmm.
Ook echt wel dat ik thuis zat alleen en me ook heel eenzaam voelde. Maar ja, bij mij is het nooit lang. Ik ben van nature heel positief. Dus ja. Ik heb altijd dat ik mezelf weer oppak. Hè? Toen ik zeg maar thuis zat en ik echt treurig was over de hele situatie. Toen ben ik opgestaan en heb ik mezelf in mijn handen geslagen. Een beetje pak van en ik doe dit voor mijn zoon. Ja. Weet je, en het was zo duidelijk wat ik wilde bereiken. Mijn doel, zeg maar, waar ik naartoe wilde.
Wat was het diepste punt?
Dat was het diepe punt.
En want je zegt de hele situatie, was dat zakelijk, privé, het hele pakket?
Nou, kijk, weet je, het is heel simpel. Als je niet weet dat alles wat je opgebouwd hebt, of je dat überhaupt kan behouden. Ik bedoel, mijn zoon zag ik heel weinig. Die woonde natuurlijk op Ibiza. Ik was mijn vrouw kwijt, waar ik 15 jaar mee was, weet je. En we zijn nog steeds heel goed, dus een heel erg goed bevriend. Maar toch, je relatie gaat uit, weet je. Er gebeurde gewoon een hoop dingen tegelijk. Het was gewoon veel.
Mm-hmm.
Weet je, je hebt geen geld. Het was niet duidelijk wanneer de clubs weer open gingen. Alles onduidelijk. Je zit je huis te kopen, want je denkt van ja, ik moet toch op een of andere manier ergens aan geld komen, mocht alles helemaal verkeerd gaan. En je moet niet vergeten, toen waren we pas 1,5 jaar dicht. Hè?
Ja.
Er kwamen nog 1,5 jaar. Alleen ja, voor mij was het lekker dat ik verliefd werd in het voorjaar. Hè, april, mei. En dat 21 eigenlijk wel weer een heel leuk jaar was. Ondanks dat er heel veel stress was. En bij mij kwam de stress pas echt eigenlijk toen de clubs weer open gingen. Ik weet ook, en het klinkt heel gek om te zeggen, maar ik vond het echt eng om weer open te gaan. Ik vond het echt eng.
Wat vond je eng?
Nou, gewoon de druk weer.
Weet je, ja, dus dat je weer terug in het ritme moest. In het
verleden 2 jaar heb je stilgestaan.
Ja, en voor die tijd was je waarschijnlijk 6-7 dagen per week aan het werk.
Ja, ja. Nou, 7 niet. Maar nee.
Is ook niet gezond, 7. Nee, maar hoe heb je dat gedaan? Ja, je bent uiteindelijk een switch aangegaan.
Nou, ik heb toen corona afgelopen was, heb ik een hele zware periode gehad. Eigenlijk is dat eigenlijk mijn zware periode geweest, als ik eerlijk ben. Omdat ik toen dingen onder ogen moest gaan zien. En ik kwam in een situatie die gewoon niet klopte. Er waren ook mensen die niet klopten. Laten we daar maar even op houden. Dus je moet echt wel wat angsten overwinnen. Je moet echt wel dingen echt veranderen. En dat betekent dat je dingen moet aangaan. Ja, dingen die ik niet heel graag doe. En dat heeft ook met financiën te maken. Oplossingen vinden voor... Nou, achterstanden bij de belastingdienst, weet je, dat soort dingen. Je moet gewoon, ja, ik moet geld gaan verdienen. Dus toen ben ik, eigenlijk ben ik toen gevraagd door een ondernemer of ik voor hem een restaurant wilde verbouwen. En dat was voor mij eigenlijk weer het startpunt om daar volledig op over te stappen. Want ik dacht van ja, dit is wat ik wil. Dit ga ik nu doen. Er is niks wat me tegenhoudt. Weet je, ik heb er ook geen geld voor nodig, dus ik kan gewoon beginnen. Maar ja, ik ben nu met, denk ik, 15 projecten bezig. Niet allemaal tegelijk, hoor. Ze lopen wel allemaal tegelijk. Maar mm-hmm. weet je, dat is ik weet, te wachten op een vergunning daar, weet je. En dan, ja. Dat project is dan weer bijna afgelopen. Dus heb je eigen het werk alweer voor gedaan. En,
maar je hebt volledig afscheid genomen van het horecaleven wat je leidde als horecaondernemer.
Ja. Ik heb nu een gezinsleven. Ik heb 2 stiefkinderen erbij. Dus ik heb 3 kinderen. En ik lig vaak om 11 uur om bed.
Geen personeel op dit moment?
Nee. Alles wat ik... Iedereen die ik werk... Nou, die, kijk, ik heb bijvoorbeeld, ik werk heel veel met een tekenaar. En wat ik dan doe is... Ik zorg gewoon dat zij betaald krijgt. Maar het is geen werknemer van mij. We werken gewoon samen.
Ja.
Dus ik zorg ook voor haar, zeg maar. Maar ja, ik wil die druk niet meer voelen op dit moment. En dat gaat vanzelf weer komen, hoor. Maar ik wil het niet. Ik heb te veel slechte ervaringen erin. Mm-hmm. En ik wil heel even focus op mezelf houden. En ik ga ook bijvoorbeeld in het project waar ik mee bezig ben in Amerika, ga ik me puur op creatief storten. Ik wil niet meer draaien van horecazaken. Wil ik niet meer.
Een nieuwe fase.
Ja, kijk, weet je, ik had 400 man personeel. En van die 400 man personeel zijn natuurlijk het overgrote gedeelte. Ik zou zeggen 98% is hartstikke leuk. Alleen het probleem is die 2% kost je heel veel tijd en heel veel frustraties. En daar ben ik helemaal klaar mee.
Ja.
Ik heb gewoon echt hele lelijke dingen gezien. En die wil ik gewoon niet meer meemaken.
Snap ik.
Ja.
Wil je een voorbeeld noemen? Of zeg je van, is achter ons?
Nou, kijk, ik vind sowieso de mentaliteit tegenwoordig is heel erg gericht op, weet je, dat je mensen hebt die zelf weggaan en die vervolgens vragen een overgangsvergoeding. Weet je, terwijl je zelf al helemaal in de shit zit. Weet je, ik kom net in corona is me dat gebeurd. Dat je echt denkt, die mensen zijn niet goed. Ja. Bedoel, je hebt al helemaal niks. Ik bedoel, je probeert die mensen door te betalen met alle mogelijke middelen. Je leent van vrienden geld wat ik nog nooit eerder gedaan heb om die mensen maar te kunnen betalen. En dat is gewoon de instelling. Ja, ik word daar een beetje misselijk van.
Ja.
Ik heb toch wel de neiging om mijn eigen shit op te lossen en om mijn eigen te dealen met mijn eigen dingen. En ik heb helemaal geen probleem mee als mensen goed betaald te worden voor dingen die ze doen. Absoluut, krijg ik ook. Ik heb wel problemen met mensen die dat, zeg maar, en hun werk niet doen, maar ondertussen wel bezig zijn wat hun rechten zijn. Maar niet doorhebben wat hun plichten zijn. Dus er zijn te veel mensen die met verkeerde dingen bezig zijn. Ja. Ja, ik geloof heel erg in karma. Dus ik bedoel, het is uiteindelijk hun eigen probleem.
Mm-hmm.
Alleen, ik wil niet dealen met dat soort mensen. Het geeft mij een hoop...
Wat je zegt klopt inderdaad. Je hebt rechten, maar je hebt ook plichten. En die plichten zijn heel belangrijk.
En die kunnen ze nooit herinneren. Ik heb een man gehad die heel ervaren is. Ik had een zaak waar ik heel veel geld uitgegeven had. Echt een mooie zaak. Vond iedereen. Was echt misschien wel de mooiste zaak op dat moment in Amsterdam. Kom op vrijdagavond, kom ik binnen, waren net open. En die manager, super ervaren nogmaals, zit aan de bar met een port pasta en een glas wijn. En ik kom langs de eerste tafels en iemand zegt tegen mij, ja, het is echt een zootje vanavond. Dan kom je dus een nieuw restaurant binnenlopen, hè,
mm-hmm.
waar je volgens mij 1,2 miljoen geïnvesteerd hebt. En die gast zit aan de bar. En ik loop naar hem toe en ik weet al hoe gevoelig dat ligt. Hè. Dus die gaat heel rustig tegen zo iemand praten. Het is net of je tegen een kind praat. En zo iemand is dan 50, hè, even voor de duidelijkheid. En die begint me gewoon uit te leggen dat hij... ik weet eigenlijk niet of ik wel zin heb in de horeca nog. Oké, maar ja. Je hebt deze baan aangenomen, dus ik heb toch wel graag dat je het gewoon goed doet, weet je. Dus maar gewoon eigenlijk een heel normaal gesprek. En toen kwam de conclusie van, misschien moeten we dan het verband opzeggen. Nou ja, laat ik zo zeggen, van het jaarcontract heeft hij 3 maanden gewerkt. En 9 maanden heeft hij gewoon de boel belopen bij sodemieteren. Dus elke keer als wij met een oplossing kwamen van een advocaat, dan zei hij, ja, ik moet even naar mijn advocaat toe. En zo ging het maanden en maanden door. Uiteindelijk betaal je iemand 9 maanden voor helemaal niks doen. Het is echt, dat is de mentaliteit. Maar ja, aan de andere kant, ik weet hoe hij erbij zit. En ik weet hoe ik erbij zit. En dan heb ik het niet over financieel. Ik heb het even puur even over hoe ik vooruit beweeg in het leven. Het is natuurlijk volledig de verkeerde mentaliteit.
Ja.
Alleen, je moet er wel mee dealen met dat soort mensen. Dus dat is een beetje wat me afremt nu.
Snap ik.
Kom wel weer goed, hoor.
Ja, tuurlijk. Nee, ja, dat zijn een beetje wat je net zegt. Het is de 2% waar je over praat. Maar dat zijn wel de ervaringen die...
Die herinner je.
Ja, die het beïnvloeden.
Ja.
Maar het geneest ook weer en waarschijnlijk...
Absoluut. Nee hoor, ik ben ook niet zo negatief daarover dat ik het nooit meer wil. Maar op dit moment vind ik het even heel fijn om alles zelf te doen.
Hey, ik ben ook vooral benieuwd naar de toekomst. Maar nog één vraagje over het verleden.
Ja.
Die COVID-periode, die switch die jij hebt gemaakt. Ik hoorde jou net zeggen, ja, ik zat op Ibiza. Ik ben alleen maar gaan wandelen of heel veel gaan wandelen.
Ja, 20.000 stappen. Elke dag.
Dat is flink.
Ja, doe ik nog steeds.
Was dat ook om de stress onder controle te krijgen? Of had je toen nog niet die stress waar je net over had?
Nee, ja, ik ben nu wat aangekomen. Toen was ik ook wat zwaarder. Dus toen wilde ik afvallen. Dus daar begon het mee. En op een gegeven moment krijg je door. Hey, dat werkt lekker ook in mijn bolletje, zeg maar.
Ja.
Dus het was een combinatie. Maar het begon eigenlijk gewoon puur om af te vallen. En ook een beetje als tijdsverdrijf. Want op een gegeven moment werd het ook wel saai natuurlijk als je niks doet. Mm-hmm. En ik denk dat hetzelfde is met hardlopen. Weet je, mensen die hardlopen hoor je altijd over dat ze verslaafd zijn eraan. Ik was op een gegeven moment echt teleurgesteld als ik het niet kon doen die dag.
Ja, die wandeling.
Weet je, dat gevoel. Dus op een gegeven moment werd het gewoon een soort, ja, ik weet het niet, verslaving.
Er komt een punt dat je echt diep zit, maar dat je dus jezelf wel weet op te peppen om het anders te gaan doen.
Ja.
En ik ben dus benieuwd naar, wat heeft jou geholpen in die fase?
Ja, moet even, ik heb natuurlijk meerdere van dat soort punten gehad. Moet ik even kijken hoor. Dus,
Maar dat mogen ook hele praktische dingen zijn. Ik denk dat namelijk, er zullen mensen zijn die zich erin herkennen. Misschien hebben we jonge luisteraars die denken, oké, ik ben dus wel benieuwd, als ik ooit op zo'n punt kom, wat kan ik doen? Wat kan mij helpen?
Nou, ik denk dat je het belangrijkste is wat je kan doen, denk ik, is dat je bij jezelf te raden gaat wat jij verkeerd doet. Het is niet zo heel belangrijk wat de rest verkeerd doet. Het gaat over jou. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Mensen zijn altijd aan het zoeken naar, het is altijd de overheid, de gemeente, de politie, is de buurman, is de concurrent, weet je, of je partner. Het is altijd iemand anders die de dingen doet. Uiteindelijk ligt het allemaal aan jezelf. Je bepaalt het allemaal zelf. En in spiritualiteit zeggen ze, God zit in jezelf. En dat geloof ik zeker ook. Uiteindelijk bepaal je het allemaal zelf. Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat je gaat kijken van, ja, wat zijn nou de dingen die ik zelf doe, waar ik wat aan kan veranderen, die me gaan helpen. Ik denk dat de rest niet zo heel veel uitmaakt. Ik denk als je dat doet, dat je zelf weet wat je moet doen.
Dat is het beginpunt.
Ook met de rest. Dat denk ik wel, ja. Ja.
Dus eigenlijk in een spiegel durven te kijken.
Spiegel durven te kijken, ja.
Hey, je vertelde me, nou, je bent met veel dingen bezig. Ja. We gaan er zeker een aantal aanstippen zo nog.
Ja.
Vertelde me ook in ons voorgesprek, nou ja, het ondernemen in Nederland vind ik eigenlijk steeds minder leuk worden. Ik wil mijn visie wat kunnen verbreden. Ik ben ook veel internationaal bezig. Maar wat maakt het eigenlijk dat jij het in Nederland minder leuk bent gaan vinden?
Nou, moet ik wel even beginnen. Ik heb het wel specifiek over de horeca dan. Hè. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat al het ondernemerschap in Nederland niet meer leuk is. Dat weet ik niet. Maar ik vind in de horeca, ja, de markt zijn gewoon heel klein geworden. Weet je, de huren zijn, ik zit natuurlijk wel in Amsterdam. Ik kan me voorstellen dat het in bepaalde delen van het land misschien nog iets anders is. Maar de huren zijn gigantisch omhoog gegaan. Personeelskosten zijn gigantisch omhoog gegaan. Inkoop is natuurlijk, ja, mega omhoog gegaan. Dus aan alle kanten, je mag blij zijn als je nu 5% overhoudt. 10% ben je de koning.
En verkoopprijs is minder gestegen dan alles aan de achterkant. Ja, ja. Of die stijgt ongetwijfeld, maar heft niet op tegen...
Nee. Want mensen zeggen dat horeca duur is, maar er wordt bijna niks verdiend op dit moment. Dus ja, het is eigenlijk te goedkoop, denk ik dan. Toch anders kan niemand overleven. Dan hebben we zometeen geen horeca meer. Ik kan ook redeneren dat het te veel horeca is. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dus, maar
is dat in andere landen anders?
Ja, weet ik eigenlijk niet. Dat gevoel heb ik wel. Ik denk dat het wel een beetje een Nederlands probleem is op dit moment. Maar dat weet ik niet zeker als ik heel eerlijk ben. Laat ik zo zeggen, het verhaal waar ik mee bezig ben bijvoorbeeld in Amerika is totaal anders.
Ja.
Echt totaal anders. Dat kun je helemaal niet vergelijken.
Want je kunt daar nog niet te veel over vertellen. Dat mag simpelweg niet.
Ik mag het niet vertellen. Nee, ik heb het even gecheckt, maar ik mag er niet over vertellen.
Zijn er dingen die je wel mag vertellen?
Ja, maar het is een horeca. Het is groot. En het is een lounge, 600 vierkante meter. En wij gaan er wat gekke dingen doen. Ik wil daar echt wel weer een beetje wat ik vroeger ook deed. Kijk, ik bouw natuurlijk nu heel veel horeca. Maar die bouw ik voor eigenaren. Dus er zit natuurlijk een bepaalde opdracht bij. En dan moet je natuurlijk, dan kun je best proberen om daar grappige dingen in te verwerken. Maar heel vaak willen de mensen dat helemaal niet. Die willen gewoon een bepaald plaatje hebben. Dus daar probeer je daar natuurlijk aan te voldoen. Maar ja, dit is natuurlijk een zaak waar ik zelf achter zit. Dus ik ben altijd tot de conclusie gekomen dat ik mezelf mijn leukste klant vind. Ik zeg overal ja op, wat ik bedenk. Ja, maar dat is ook hoe het vroeger ging. En dan kan je natuurlijk gekke dingen doen. Kijk, Jimmy Woo komt voort uit mijn brein, bij niemand anders. Maar het komt uit mijn brein voort, omdat ik nou eenmaal zo denk. Weet je, niet alles was logisch. Weet je, er waren heel veel dingen die mensen zeiden van, ik ging bijvoorbeeld hiphop muziek doen. Nou ja, 21 jaar geleden. Dat werd echt afgeraden. Ja. Niet door één iemand, maar ongeveer door iedereen. Begrijp je? En dan ook nog een keer club bij het Leidseplein. Nou ja, we werden de meest luxe club van Nederland. Dus weet je, terwijl iedereen zei, dan ga je alleen maar ASO's krijgen. Begrijp je? Dus ja, ik weet niet. Ik moet gewoon mijn eigen hart volgen, mijn eigen intuïtie. En dat is wat ik aan het doen ben.
En hoe kom jij nu op dat pad dat jij in Amerika... Je doet het met iemand anders, denk ik.
Goeie vraag. Hoe kom je daar?
Ja.
Nou, waar ik nu naartoe ga, daar kan je eigenlijk bijna niet komen. Dat is bijna onmogelijk. En ik heb echt de mazzel gehad. Ja, dat een familievriend van ons mij belde van, lijkt je dit leuk? En ik dacht van, ja, tuurlijk. Dat roep ik eigenlijk altijd op dat soort dingen. Maar ik had niet verwacht dat we, zeg maar, nou, waar we nu staan. Ja, Ik denk dat dit mijn toekomst gaat worden. En het kan ook zijn dat ik over een jaar terug ben. Mm-hmm. Ik bedoel, Amerika is wat dat betreft wel hard. Weet je, je moet presteren. Maar ik weet dat ik dit soort dingen kan. Ik heb altijd gekke dingen gedaan. Ik heb altijd dingen gedaan die afwijkend waren. Ik heb toen ooit voor Heineken heb ik de Olympische Spelen, de Rio, heb ik de Holland Heinekenhuis gedaan. Ik heb een paar jaar geleden heb ik het W Hotel voor het WK voetbal gedaan in Qatar.
Zijn dit de projecten waar je het meest trots op bent?
Nee hoor, helemaal niet. Maar het zijn wel projecten die ik leuk vind. Het zijn afwijkende projecten wat ik normaal doe.
Wat is het project waar je het meest trots op bent? Wat is jouw topper als je erop terugkijkt?
Ja, het zijn de twee. Noah en Jimmy Woo, ja. Denk ik. Want ik denk Noah was echt verse tijd vooruit, conceptmatig. Iedereen kwam kijken daar, iedereen. Ik had daar, dat kun je nu niet meer voorstellen, maar het was een restaurantje. Daar gingen 70, 80 man in, denk ik. Ik had 3 uur wachtrij op donderdag, vrijdag, zaterdag voor een tafel. Iedereen kwam, dat was een hele goede mix qua publiek. Heel veel zaken hebben dan één publiek, hè? Zogenaamd hip, zeg maar. Wat vaak natuurlijk helemaal niet hip is, maar... Mm-hmm. Of het zijn dan de kakkers, of het zijn weet ik veel wat, hè? Ordinaire mensen. Het grappige is, met Noah kwam alles. Een hele gekke mix. De voetballers van Ajax, de hoeren van Jap Jum, zei ik altijd. De internetjongens kwamen daar. De jongens van IDT, weet je, Duncan en die hele groep zaten er altijd. Het was een hele grappige mix van allemaal mensen die elkaar misschien helemaal niet kenden, van normaal gesproken. Maar allemaal daar bij elkaar kwamen. En het was ook helemaal niet duur, hè? Het was niet per se, het was geen chique restaurant of zo.
Maar het was hip waarschijnlijk.
Ja, maar het was hip, omdat het puur was. Het was eigen. Het waren allemaal dingen die gewoon, ja, die eigen waren. Het was nergens afgekeken. Je voelde het als puur. Weet je wat ik net vertelde over dat restaurant wat hier in Amsterdam kwam vanuit Londen? Ja, iedereen wist dat. Nou, laat ik zo zeggen, er waren een aantal mensen die het wisten. Weet je, maar dat zijn wel de mensen die bepalen of iets goed is of niet.
Ja. Hey, jouw beeld over succes. Heeft succes andere betekenis gekregen als je het vergelijkt met de Casper van 10 jaar geleden?
Nou, ja, toen kwam alles natuurlijk heel makkelijk. Dus ik heb natuurlijk nu ook de downside meegemaakt. Maar juist die is zo verfrissend. Ja, ik zou er juist helemaal niet bang voor zijn. Het brengt je naar nieuwe hoogte, denk ik. Je kan anders denken. Je bent ook bescheidener. Je kan, ik denk dat voor heel veel mensen heel verfrissend zou kunnen werken. In ieder geval voor mij wel.
Ja. Ja. Je zou bijna iemand aanraden om ook een keer die donkere kant. Ja,
maar ik denk dat we allemaal een keer er doorheen gaan.
Op je bek gaan is altijd goed. Maar je kan ook echt flink op je bek gaan, zoals jij.
Ja, ik ben wel flink op mijn bek gaan. Ja. Echt flink.
Dat gun je iemand niet, maar er komen wel mooie dingen uit voort.
Ja, maar iedereen die ik ken, die vers gekomen in het leven, hebben het allemaal meegemaakt. Dat is wat mij opvalt.
Ja.
En vaak weet je het niet, maar als je het vraagt, kunnen ze allemaal verhalen vertellen die precies hetzelfde zijn.
Is het zo dat hoe harder je op je bek gaat, hoe verder je komt?
Of het exact zo is, weet ik niet. Maar ja, ik denk dat het wel een voorwaarde is, zeg maar, om die volgende stap te kunnen maken. Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat ik wat ik nu doe, dat ik dat niet had kunnen meemaken zonder wat er gebeurd is de afgelopen jaren.
Ja.
Weet je, en positief en negatief. Hè? Ik heb die coaching ervaren, dat is heel positief. Weet je, en bijvoorbeeld als je weer opnieuw verliefd wordt en een nieuw gezin, dat geeft ook heel veel rust en stabiliteit. Dat zijn allemaal factoren die natuurlijk meespelen in de kracht die ik nu voel en de zelfverzekerdheid die ik voel om dit te gaan doen.
Ja, mooi. Dus, ik wil langzaam richting het einde van ons gesprek.
Ja.
Maar ook in het eind stellen we altijd een aantal vragen die we aan iedere gast stellen.
Okay.
Nu is KNAP een van onze partners, dus zij ondersteunen ons platform. Wij willen jonge ondernemers inspireren. Als je dan kijkt naar het financiële gedeelte, wat al even aan bod is gekomen bij ons.
Ja.
Wat is jouw financiële tip voor jonge ondernemers?
Nou, ik heb het volgens mij net al een beetje gezegd. Je hebt niet per se geld nodig om iets te kunnen beginnen. Je hebt een visie nodig. En ik denk dat wat ik het vaakst hoor van mensen is van ja, maar voor mij is het moeilijker. Mijn hele leven heb ik moeten horen dat het voor iemand anders moeilijker was. Grappig genoeg weten ze mijn leven helemaal niet. Weet je, dat is gewoon een aanname dus te doen. Dus ben je altijd een slachtoffer. Nou, ik zou nooit een slachtoffer willen zijn. Dus ze zitten hier eigenlijk altijd te vertellen, ja, voor mij is het zo moeilijk. Joh, ik ken zoveel mensen die veel moeilijkere verhalen kunnen vertellen. Die veel heftiger. Het is onzin. Het heeft allemaal niks mee te maken. Het heeft met een mindset te maken. Uiteindelijk bij elke klap moet je gewoon weer opstaan. Zo simpel is het.
Ja.
Weet je? En het is positief denken. Ik bedoel, ik ken zoveel mensen die alles negatief uitleggen. Maar het grappige is, alles wat je negatief kan uitleggen, kan je ook omdraaien. Kan je het positief uitleggen. Weet je, ja, ik heb op de grond gezeten, maar daardoor kan ik nog hoger komen. Heel makkelijk voorbeeld.
Dus geen geld hoeft geen obstakel te zijn?
Nee, zeker niet.
Absoluut niet.
Maakt het een stukje makkelijker. Maar nee, het hoeft totaal geen obstakel te zijn. Nee, dat heb ik meerdere keren bewezen.
Als we kijken naar de toekomst, waar droom je op dit moment van?
Nou, ik heb meerdere doelen. Kijk, een van mijn doelen is dat ik over een aantal jaren wil ik in Spanje een boerderijtje hebben. Dus ik wil zeg maar de mix weer opzoeken.
Ibiza of vasteland?
Nou, Ibiza vind ik wel heel duur geworden. Ik heb wel heel veel vrienden en mijn plekjes op Ibiza. Dus liefst wel, maar laten we kijken hoe hard het gaat. Al wordt het gewoon vasteland. Daar koop je voor 1/3 van de prijs, koop je ook iets moois. Dus dat zou me niet zo heel veel uitmaken. Als je het hebt over zakelijk, is echt wat ik nu aan het doen met Amerika.
Ja.
Moet je ook dan echt het grote werk op designgebied. Het is een combinatie van ondernemen en creativiteit.
Welke termijn kunnen we rekening mee houden? Dat we daar meer van gaan zien?
Binnen een jaar.
Binnen een jaar.
Ja.
Mooi.
Nee, het wordt echt op dit moment afgerond, maar het moet ook nog bouwen. Het is een heel proces aan vooraf.
Ja.
En het is allemaal niet 100% zeker dat het 100% zeker is. Hè? Maar we zitten op zijn heel ver.
Ja. Ja. En je hebt inmiddels een mooie wijze leeftijd bereikt, mogen we wel zeggen.
54.
Als je nu kijkt naar die jongere Casper.
Ja.
Zeg maar, toen je van het ene concept in Haarlem naar het concept hier in Amsterdam, Noah, ging. Wat zou je nu tegen die jongere Casper willen zeggen?
Ik denk misschien wel de belangrijkste les, als ik even heel snel terugkijk, is toch wel dat je alles heel goed moet vastleggen. Ik heb heel vaak gedacht bij mensen van, dat doen ze niet, dat is oneerlijk. En raad eens wat, ze doen het wel. En ja, bij mij was het dan zo. Ik was dan op dat gebied misschien toch wat naïef of goedgelovig. Ik dacht altijd, zij denken zoals ik denk. Mijn coach zei ook, dat doen ze niet. Dat is het probleem natuurlijk. Dus ik zou dingen goed vastleggen. Weet je, denk nou niet van, het is een vriend van mij. Dat is misschien nog wel een groter risico dan een onbekende.
Ja.
Ik zou heel goed opletten dat je alles goed vastlegt. Gewoon duidelijkheid. En dingen waarvan je denkt, van, dat hoef ik niet te melden. Meld het toch maar even. Ik kan beter te veel zeggen dan te weinig.
Ja, ja. En dan bedoel je op het afspraken. Punt dat je gaat samenwerken met andere mensen.
Nee, gewoon puur zo afspraken. Gewoon duidelijkheid. Ik heb wel geleerd dat vaak mensen een andere uitleg hebben van hetzelfde verhaal.
Ja.
Hoe gek het ook klinkt soms, het is wel zo.
Goed advies. Dat is de allerlaatste vraag. Is er een creatief ondernemer, creator die jij graag ook terug zou zien in deze serie?
Nou, wat ik heb net met hem een afspraak gehad vanochtend. En ik vind hem zo boeiend al, dat Frankie. Sweet Artist Frankie, ik had het net over hem.
Ja.
Kijk, hij is puur zang een creatief. Maar ook als je ziet hoe hij de stappen maakt op dit moment. Ja, ik vind het. Ja, ik zou helemaal willen terugzien. Ik zou zijn verhaal wel helemaal willen horen. Ik heb veel gehoord. Maar hij heeft mij heel veel die verhalen verteld. Bijvoorbeeld over hoe hij begonnen is met zijn vader. Die een soort Willy Wortel was. Weet je, dus hij is daarbij opgegroeid. Zijn vader had een straaljager jet motor gekocht. Okay. En die heeft hij even aangedaan in de tuin. Die wilde even testen, zo'n type. Ja, maar als je ziet die projecten die hij doet, hoe briljant die zijn. Ja, dat vind ik echt geweldig. Maar ik denk als je met hem afspreekt, dat je echt verbaasd bent wat die gast allemaal doet. Hij heeft de meest grappige filmpjes. Ja, ik zou hem een keer uitnodigen als ik jou was. Ik denk dat je niet weet wat je meemaakt. Uniek in Nederland, denk ik.
Oké, nou we gaan het doen.
Leuk.
Maar ik wil vooral jou bedanken voor dit mooie open gesprek.
Graag gedaan.
Haal jij inspiratie uit onze afleveringen en ben je nieuwsgierig naar meer? Volg ons dan op Spotify en vind ons op Instagram onder de naam The Creators Club. Wil jij als merk partner worden van een seizoen of van ons platform? Stuur ons dan een berichtje via de website. Voor dit 7e seizoen danken we onze partners Fosbury & Sons en Knap.